En het is een verhaal dat Marco Kreins al decennia lang bezighoudt. De moord in 1971 op Gert Wensing, ofwel Jatti, in het roemruchte Hengeloze jongerencentrum Fashion. Na tal van publicaties verscheen er in 2021 een boek met als titel Jatti, moord in het paradiso van het oosten. En later dit jaar komt er een zesdelige podcast online. En over 2 jaar volgt er dan als klap op de vuurpijl een theaterproductie. Dat zijn de plannen. Bij ons schrijver Marco Kreinsen en producent Gerard Cornelissen. Heren, welkom.
Heerlijk om hier te zijn.
Dankjewel.
Wat zei je, Gerard?
Heerlijk om hier te zijn.
Ja, het is altijd heerlijk. Ik ben het helemaal met je eens.
Mooie plek.
Ja. Misschien even, ik geef het aan jou, Marco. Want dat verhaal van die moord op Jatti, in het kort.
Ja, Jatti gaat over een moord in een jongerencentrum in het paradiso van het oosten. Want zo werd Fashion ook wel genoemd. Roemrucht, zei je al, dat klopt. Er kwamen jongeren op af van heinde en ver. Het was eigenlijk een experiment in de jaren 60.
En, alles was een experiment in de jaren 60 natuurlijk.
Ja, en dit was een overheidsexperiment. En er ging heel veel geld naartoe. En 100.000 gulden, dat is best wel veel in die tijd. En het jongerencentrum was er om jongeren een nieuw perspectief te geven. En uiteindelijk werd het een hippie-vrijstaat waar seks, drugs en rock'n'roll weelig tierden. Maar waar ook yoga-lessen werden gegeven, waar moeilijke films werden gedraaid, waar live popmuziek werd gespeeld. Maar waar ook de stemming op een gegeven moment omsloeg. Want ook criminaliteit kwam er steeds meer voor. Drugsgebruik, drugshandel, wapenhandel. En dat eindigde met een moord op de slagerszoon uit Overdinkel.
Jatti. Die moordaanleiding, waarom is deze jongen vermoord? Was iets met een Texas D, geloof ik, een dame?
Ja, klopt. Ja, kijk, Jatti is een jongen uit Overdinkel, slagerszoon, en die eigenlijk geen slager wilde worden. Hij wilde eigenlijk bij de grote jongens horen. En die jongens wilden hem er eigenlijk niet bij hebben. En die grote jongens liepen rond.
En de grote jongens, dan hebben we het over de grote jongens die ook wel eens dingen deden die het daglicht niet helemaal konden verdragen.
Precies, een beetje ergens in de twilight.
Ja.
En goed, hij hoorde daar niet bij. Hij had ook last van dat drugsgebruik. Want dan ging hij toch gekke dingen doen. En dan kwam hij binnen. En dan trok hij weer posters van de muur. Ging hij weer karate bewegingen maken. En ging hij mensen bedreigen. Ja, en dat waren ze op een gegeven moment wel zat. Hij was gewoon een hele lastige gast. En zo lastig dat ze hem uiteindelijk uit de weg wilden ruimen. Hè. De harde kern van Fashion wilde hem gewoon weg hebben. Omdat hun experiment, hun droom, hun ideaal dreigde door zo'n gek uit Overdinkel, zo zagen ze dat, verstoord te worden.
En ze hebben hem zeep geholpen. Hoe is dat gegaan?
Ja, nou, daar komt dus die Texas Day, zoals jij die noemt, die kwam om de hoek kijken. Het was een Indisch meisje waar iedereen in Fashion verliefd op was. En Jatti eigenlijk ook, Gerrit. En hij werd op een avond gelokt door Texas om naar Fashion te komen. En zij probeerde hem daar te verleiden. Hij dacht ook dat het een hele gezellige avond zou worden.
Een spel, zij was lokaas.
Ze zat in het complot, want het was een val. Hij moest daar naartoe komen om vervolgens doodgeschoten te worden. En dat gebeurde dus ook. En werd vervolgens in een gordijn gewikkeld. In een bestel eens geschoven. En vervolgens zijn ze in het buitengebied, ergens in Hengelo en Boekelo, hebben ze hem begraven. En met elkaar afgesproken dat ze het nooit meer hierover zouden hebben. En wie zijn mond open zou doen, zou de volgende zijn.
Gezellige jongerensoos klinkt dat.
Ja, dat was het tragische einde van Fashion ook natuurlijk meteen. Hè. En ook van die mooie jaren 60. Hè. Mooi in de zin van love en peace en happiness en zo.
Die naïviteit was er op dat moment natuurlijk. Dat dreigde sowieso al. Die was er wel af.
Dat loopt er steeds mee.
Het is een Wild West story natuurlijk. Hè. Hier in het oosten van het land.
Ja, het is eigenlijk ook, als je er met de ogen naar nu kijkt, het was natuurlijk een experiment dat helemaal uit de hand is gelopen. En dat gaat ook over, wat doet onbegrensde vrijheid met mensen? Hè? Kun je die vrijheid aan en wat voor kwade invloeden komen dan naar boven?
Hele filosofische vragen en bespiegelingen. Maar dat is natuurlijk altijd achteraf. Ja. Maar jij bent al heel lang met dat verhaal bezig. En dan komen we zo bij jou, Gerard, ook hoor. Maar ik kan me er iets bij voorstellen. Maar gewoon even, ik ben toch benieuwd. Wat heeft jou gegrepen, gefascineerd in dit verhaal?
Ja.
Want je bent er niet bij geweest. Je hebt het niet meegemaakt. Nee. Je bent geen ooggetuige.
Nee, ik ben van 65. En dit gebeurde in 71. En dus ik heb daar zelf geen actieve herinneringen aan, zoals dat tegenwoordig heet.
Gevaarlijke opmerking.
Ja, zeker. Ja. Maar ik ben erdoor gegrepen. Misschien wel omdat ik het stiekem ook wel een beetje meegemaakt had willen hebben. Die hele jaren 60. Dat is één. Twee, ik weet dat mijn vader zich enorm opwond over al dat geld dat naar de jongeren, dat jongerencentrum ging. Terwijl zijn voetbalclub ATC het moest doen zonder noemenswaardige subsidies. Hij heeft daar zelf nog bij de krant gehaald dat hij zich daar zo over opwond. En ook bij ons aan de keukentafel kwam dat op die manier ter sprake. Dus dat is twee. En drie, ja, ik heb gewoon een fascinatie voor geweldige, interessante verhalen die iets vertellen over een bepaalde tijd. En hier komt gewoon alles samen. De vrolijke jaren 60, die grimmige jaren 70 die zich aankondigden. En ja, de gekte van die periode.
Ja. En natuurlijk nog een los eindje, daar komen ze het zo meteen op. Misschien even, Geert, heb jij fashion meegemaakt? Zat iets?
Nee,
jij zat in het Westen natuurlijk. Tuurlijk. Jij was ook veel te jong.
Had wel gekund. Nee, ik heb het opgezocht. Gerard, wordt of is dit jaar 70 geworden?
Precies. Dus ik had het mee kunnen maken. Ja. Ik heb dat natuurlijk in Amsterdam ook wel op een aantal plekken meegemaakt.
Ja.
Het naïeve geloof, wat jij ook al zei, van een samenleving in dat het beter kon worden. Jij zegt nu, ze hadden daar een droom. Nee, ze hadden ook een handel. En die werd ook een beetje door hem verstoord. Dus ze hadden ook iets van, jongens, we worden...
Het geld heeft de droom kapot gemaakt, dat is ongeveer het idee.
Die seks en drugs en ook een rol, daar waren die drugs ook wel een behoorlijke factor in.
Heb jij
heel erg in Amsterdam om dat af te maken.
Ja?
Het is allemaal de periode voor AIDS. Dat noem ik altijd, dat is voor mij belangrijk om te noemen, omdat toen alles nog kon. En dat kon daar ook. Ja. Alles kon. En ik weet nog wel, bij ons in die jaren Vlennepstraat hadden we een café. En daar stond een wand met rode Libanon. Daar kwam de politie ook wel binnen, maar die deed daar niks aan. Dus die drugs, er was helemaal geen wiet. En kan iemand zich nog voorstellen...
Rode Libanon, dat is wiet?
Dat is hashish.
Dat is hash.
En kan iemand zich nog voorstellen... Ja, echt luisteraars, denk er echt goed over na... dat de zoon van minister Vorink... dat die elke zaterdag op de radio de prijzen van hash en wiet voorlas... Op zaterdag om 12:30.
In de Rode Haan.
In de Rode Haan.
Ja.
Maar je kan het je nu niet meer voorstellen.
Nee, dan zouden we nu Kamer vragen. Dat zouden we tot ellende hebben geleid. Ja, maar kan jij deze moord in fashion in 1971... heb je daar iets van gehoord in die Amsterdamse...
Nee, helemaal
dat heeft,
niet.
Heeft jou niet bereikt in ieder geval.
Nee, natuurlijk niet.
Maar het was wel landelijk nieuws, kan ik me voorstellen.
Ja, jaren later pas. Hè, want wat ik net zei, die moord werd gepleegd... en ze hadden afgesproken dat dit onder hen zou blijven. Hè. Dit mocht niet bekend worden. Maar 14 jaar later kreeg toch iemand last van zijn geweten. Is naar de politie gestapt. En toen is die zaak aan het rollen gekomen. Ja. En dat heeft inderdaad voor heel veel landelijke publiciteit gezorgd.
Maar hoe is het dan toen gespind als een vermissing? Of?
Ja, die ouders die hebben hem als vermist opgegeven. En heel lang is gedacht dat hij zat in het vreemdelingenlegioen. Of hij was op een berg in India. Of hij was ergens wel gezien in Zweden. En er werden allerlei geruchten de wereld in geholpen.
Maar hij lag in het tapijtje gewikkeld ergens.
Hij lag
in buitengebied.
Op 20 centimeter diep ergens in Boekelo.
Ja.
Ja.
Maar we weten niet precies waar, toch?
Nee, dat is wat mysterie. Wat misschien nog ooit ontrafeld wordt... maar wat we nog steeds nog niet hebben kunnen ontrafelen. Waar ligt hij precies? Want er is in 85 gezocht op aanwijzingen van de daders... die uiteindelijk zijn opgepakt... met mannenmacht is ze gezocht door de politie. Maar er is niks gevonden.
Maar die daders, hebben ze alle daders te pakken gehad? Of zijn er ook wat de dans ontsprongen van die periode?
Van 4-5 man. En die zijn allemaal opgepakt.
Maar die weten waar die ligt.
Ja, maar kijk, als je de nodige geestverruimende middelen hebt geslikt.
En
er is iets van paniek en agressie in de nacht. En je rijdt ergens op een hobbelig weggetje tussen Hengelo en Boekelo. Echt in het donker. En je moet de volgende dag nog eens een keer weer reconstrueren waar dat ook alweer was. Ja, ik denk dat je dat niet eens lukt.
Gerard.
Laat staan 14 jaar later.
Marco schreef hier in 2021 al een boek over. Dat was 50 jaar na.
2016 was het.
Sorry?
2016.
2016, pardon.
Ja. Wanneer... En dat boek las ik in 2016.
Toen
ben ik ook wel een liefhebber van Marco. En daarna gaat het eigenlijk altijd in mijn vak over timing. En wanneer breng je zo'n verhaal dan naar buiten? En wanneer kan het? Want het is niet zomaar iets. Het is wel, we hebben het wel over de opvolger van Metropool is de opvolger in wezen van dit
fashion. Ja, maar jij zegt timing. Jij las het boek en jij dacht meteen, hier zit een theatervoorstelling in.
Ja, en een film en alles zit erin.
Wat maakte dat de timing op dat moment nog niet goed was? Was het, er liepen nog jongens rond?
Eerst kwam Stork nog. Het ligt er ook aan wie het doet, wie gaat het doen. Ik kon het niet eerder doen dan nu. En het zijn natuurlijk altijd, het is niet een eenvoudig dingetje.
Wat maakt het ingewikkeld?
Je moet wel met al die muzikanten. En het is natuurlijk wel, en het moet ook wel zo zijn dat er veel mensen naartoe kunnen. Maar de gretigheid zit heel erg in dit verhaal. Dat mensen er allemaal bij willen horen. Zeker omdat natuurlijk ook nog dat einde er niet is. Hoe ga je daar straks mee om? Maar zeker die muziek en zeker dat hele gevoel van die tijd, dat is natuurlijk niet alleen maar van Hengelo. He, ik bedoel, als ik mensen sprak, dan zijn er heel veel mensen uit de regio. Ook daar naartoe gegaan, naar fashion.
Ja, die kennen dat.
Die kennen dat.
En die kennen de sfeer, zijn daarin grootgebracht.
Hoe heette het hier ook alweer? De
kokerjuffer.
De kokerjuffer. Ja. Weet je, het was niet zomaar iets. Ik kende toevallig die kokerjuffer in Amsterdam dan weer wel. Maar dat.
Dus nee, er is een hele generatie opgegroeid in die sfeer van jong zijn in die periode.
Ja.
Is het daarmee ook een groter verhaal dan alleen, zeg maar even anekdotisch, iets dat in 1971 plaatsvindt? Is dat wat ik jou hoor zeggen?
Heel erg, ja.
En
omdat het ook over dat tijdsbeeld gaat. Precies, jij zegt terecht, het wordt bijna filosofisch. Het wordt bijna.
Want we blikken terug met de wijsheid van nu op die periode van toen.
Maar er zijn heel veel mensen nog die wijsheid van toen hebben. En daar toen en nog steeds mee zitten. Hoe moet dat dan? Hoe gaan we daar dan met nu?
Ben jij een van die mensen?
Nee, ik ben natuurlijk vrij en blij. En ik zit nog steeds in de jaren 60.
Jij bent ook jong geweest in die jaren 60. Toen.
Ja, ik kan.
Maar ben jij dat geloof in die, de mogelijkheid van een betere wereld dan een beetje kwijtgeraakt?
Ik geloof heel erg in een betere wereld. Okay. Als mensen er maar het ook gaan doen. Als we er maar voor zorgen dat alles wat op dit moment zegt dat ze de harde sector zijn en blijken de softe sector te zijn. Hè, woningbouw, zorg, wegenbouw, allemaal softe sectoren. Want is het nou weer 1,5 miljoen duurder geworden? Zijn er nou weer, moeten we het nou weer 200 jaar uitstellen? Oftewel, als we het met z'n allen hier hebben over, het is een beetje een zijlijn, over
best
dat
wel,
bruto, best wel, hè? Maar over dat geluk, over het
bruto-Twents
geluk. Ja. Dan zeg ik, deze voorstelling gaat over netto-Twents geluk en het zoeken naar die kant die totaal niet meer over geld gaat, maar over hele andere dingen, namelijk samen willen leven.
Die zoektocht is natuurlijk ook die Jetty zelf heeft gedaan. Hè? Want die zocht ook, die wilde ergens bij horen en die zocht ook geluk. Ja, dat geluk was voor hem niet. Hij was overal te laat of hij was niet op de goede plek. En dat ging dan vervolgens, liep het uit de hand.
Beetje slemiel ook.
Maar ik denk dat iedereen zo'n zoektocht ook wel in zich heeft.
Ja, dus
als je het een beetje probeert op te tillen, dat verhaal. Ja. Want dat wil je natuurlijk wel. Als je een theaterverhaal wil vertellen, ga je ook kijken naar thema's die mensen van nu aanspreken en die eigenlijk universeel zijn.
Ja, dat wilde ik ook een beetje. Maar volgens mij heb jij al een heel duidelijk beeld, Gerard. Ik weet het niet precies hoor, maar hoe ver ben je in, wat gaan we straks ongeveer meemaken en zien als dat theaterstuk komt? Dus niet alleen dat verhaal van Jetty. Maar meer dan dat.
Het één ding weet je zeker. Op dit moment, we zijn nog zover. Het duurt nog zo lang. Maar het verhaal, laat zich leiden. En muziek zal een van de belangrijkste elementen in dat hele verhaal zijn. Dus die sfeer. En ook de plek waar we dat gaan doen. Kijk, wij doen het natuurlijk niet alleen. Want onze partner, jullie weten dat wij een partner hebben in Hengelo. Metropool. Geweldig. Wat ook hier natuurlijk in Enschede zit. Mm-hmm. Een geweldige partner om juist dit mee te gaan maken. Het is hun historie. Ze doen hier ook natuurlijk weer aan mee. Wij doen het niet alleen. En dan krijgt het, met name door die muziek, ik geloof heel erg dat die de drijvende kracht achter het geheel is.
Je kunt die locatie. Je kunt niet over de jaren 60, 70 iets maken zonder dat je daar muziek bij betrekt. Dat lijkt mij evident. Dat is natuurlijk. Nee. Maar die locatie, om daar even op in te zoomen, wat je noemt Metropool, gaat niet in een theaterzaal van Metropool gebeuren.
Nee, kijk, ik hoop natuurlijk dat we nog in die historiekpanden kunnen. in die tijd. Ja. Dus het is over anderhalf jaar. Ik hoop dat Trebbe het nog niet verbouwd heeft tegen die... Dat zal ook nog wel niet.
Want die zijn van Trebbe. Ja. Voor de context, Gerard. Die Storkhallen, wat is daar significant aan? Waarom zou je het liefst daar doen?
Nou ja, omdat dat en ook heel praktisch zit, heel dicht bij het station, heel dicht bij het centrum.
Het ligt tussen metropool en Fashion Inn. Ja, hoe mooier wil je het hebben?
Ja.
Okay. En het is een enorm complex, de Koninklijke Machinefabriek Stork.
Het moet groots worden. Er zijn heel veel mogelijkheden.
Dus ja. Kijk, dat zal best een deel van het complex zal ontwikkeld worden. Maar een deel zal zeker ook wel vrij zijn om dit soort producties te gaan doen.
Ja. Heel benieuwd. Ik wil nog heel even naar die podcast. Ja. Want er komt een zesdelige podcast. Die is nog niet verschenen, maar je bent aan het maken. Hoeveel ben je?
Hij is in de maak. Ja. Nou ja, we hebben denk ik bijna iedereen wel gesproken.
Wat wil je met die podcast? Wat gaat daar gebeuren?
Nou ja, in 2016 is het boek verschenen. Maar daarna is het ontzettend veel gebeurd. Nou ja, alleen al het feit dat bij de boekpresentatie de dader, de moordenaar, op de eerste rij zat. En dat we daar uiteindelijk samen met de politiemensen die weer het onderzoek hebben opgepakt, om tafel zijn gaan zitten. Dat we weer zijn gaan zoeken met een cold case team. Ik bedoel, er is zoveel gebeurd daarna, dat moet gewoon verteld worden.
Heel even voor mijn beeld. Jij, die dader zat daar, de moordenaar zat op de eerste rij.
Ja.
En er zat politie bij, die wilde een onderzoek heropenen. Ik neem aan dat die dader is veroordeeld, heeft vastgezeten, is inmiddels vrij.
Ja, juridisch is het allemaal klaar.
En wat is dan de cold case? Dat is toch die ontdekking van dat lijk? Waar is het lijk gebleven?
De politie zegt deze zaak kunnen we gewoon niet laten rusten, want hij is niet gevonden. Mm. En als een echte politieman of vrouw die wil gewoon die zaak helemaal afmaken. En ook om die familie tegemoet te komen, maar zeker ook om die beroepseer hoog te houden.
Ja goed, dat wordt heel lastig, want de mensen die het weten, die weten het eigenlijk niet helemaal meer, hoor ik je zeggen. Die zijn helemaal sponshoofd hebben die van die drugs.
Er zitten inderdaad mensen bij met gaten in hun geheugen, hè, zeggen ze ook zelf. Ja. En die af en toe plopt er iets naar boven, een helder moment, en dan kunnen ze zich opeens weer iets herinneren. Ja. Dus het zal lastig worden, maar goed, er zijn wel aanwijzingen geweest, hè, om met het cold case team daar te gaan zoeken. Dat is ook gebeurd.
Maar jij hebt contact met deze hoofdpersonen die bij dat drama betrokken waren destijds. En die mensen komen in die podcast ook. Die gaan een woord laten.
Ja,
en die willen meewerken allemaal ook.
En de politiemensen ook. En bezoekers die daar kwamen.
Maar dat is best tof. Want dit zijn mensen die natuurlijk best iets gedaan hebben. Nou ja, daar vinden we met elkaar wel wat van. En zeker misschien ook. En natuurlijk, het is in een ver verleden. Ze hebben hun straf uitgezeten. Desondanks kan me voorstellen dat dit sleep je leven lang met je mee. Ja. Waarom willen deze mensen toch meewerken? Is dat ook een soort rectificatie, een soort van verzoening? Wat is het?
Kijk, het is natuurlijk een belangrijk deel van hun leven. Ze hebben daar de belangrijkste jaren van hun leven gezeten. Daar hebben ze ook extreme dingen meegemaakt.
In de bak. In de gevangenis bedoel je? In de gevangenis?
Nee, ik heb het nu over bezoekers en de harde kern van Fashion. Die betrokken was ook wel bij de moord, maar zeker ook bij het experiment. Hè? Dus de mooie dingen en de slechte dingen.
Ja.
Dus dat heeft zo'n enorme impact gehad op al die levens van die mensen. Ja, die willen daar graag nog over vertellen.
Dus begrijp ik dan even voor mijn beeld, want ik leefde in die tijd niet, ik kan alleen maar een beeld. Maar dat de theatervoorstelling er gaat over een plek die een exponent was van vrijheid. Mm-hmm. En wat vrijheid doet met mensen, waar dat toe kan leiden. Ja. En wat dat dan in deze tijd in ons oproept.
Ja, en eigenlijk de vrijheid die... Wat kan onbegrensde vrijheid doen met mensen? Ja. Hoe kun je zeg maar een samenleving creëren waar dingen gebeuren die wel het daglicht kunnen verdragen? Maar ook hoe als jongeren kun je jezelf ontwikkelen? En waar leidt dat toe? En hoe vind je jezelf? Dat klinkt allemaal heel zweverig, maar ik denk dat je daar wel degelijk een heel mooi verhaal in uit kunt maken.
Ja, de werkzaamheden rondom de theatervoorstelling zijn in volle gang. De hal wordt gezocht of is gevonden of half, hoor ik zoiets.
Nee, ik bedoel, het liefste gaan we in die hal.
Ja.
Maar wij zijn de baas van de hal niet.
Nee, precies.
Dus maar je bent met Trebbe, die wel de baas van het gebouw is, ben je in gesprek.
En er wordt geschreven.
Na zo'n boek vinden we een dramaturg en een schrijver. Hè, die hebben we nog niet, die zoeken we nog steeds. Hè, die er een script van gaat maken.
Ik dacht dat Bram Remy het verhaal zou gaan schrijven.
Nee, Bram die is de dramaturg van het geheel.
Okay,
dus die ontwikkelt Nou ja, het is beschreven voor de luisteraar. Maar die haalt de dramaturgie van het verhaal op. Die schrijft het nog niet. Okay. En dan...
Ja, ik heb samen met Bran vanmiddag ook nog weer om tafel gezeten. Om inderdaad gewoon die verhaallijnen van... wat kunnen we uit dat boek, of uit dat verhaal van Fishen halen... wat gewoon interessant is voor een theatrale vertaling. Dat is in feite wat je dan doet.
Het raamwerk en dan de exacte invulling van zo'n script... daar moet nog iemand voor gevonden worden.
Karakters bijvoorbeeld, hè, want er kwamen hele kleurrijke figuren in voor. En welke figuren moeten absoluut in die voorstelling komen? Hè? Er was bijvoorbeeld ook een rode baron, een Van Hekeren heette die... en die zat in de Achterhoek in een vervallen jachthut. Ja, was ooit, hè, kwam uit een adellijke familie, superrijk... maar had al zijn bezittingen afgezworen en die leefde daar op een... dieet van peulvruchten en sojabonen. En die kwam één keer in de week kwam die naar Hengelo om daar yogalessen te geven.
Ja, dat zijn figuren die wil je op het toneel zien natuurlijk.
Precies, ik zie het helemaal voor.
Die dan weer uitschrijven omdat er zoveel van die figuren zijn.
Ja, precies. Dus, kill your darlings. Maar goed, het is nog een heel proces. En jullie staan, ik merk het wel, die podcast is in de maak. Wanneer verschijnt het eerste deel en hoe gaan we dat dan volgen?
Ja, ik hoop dat het in de loop van dit jaar inderdaad... we zijn nu de eerste aflevering aan het monteren. Hopelijk ergens in het najaar.
Maar je hebt al opnames gehad en gesprekken gevoerd. En
André Emanuel heeft de titelsong geschreven.
Ik hoorde dat. Dat is een titelsong. Zo horen André ook.
In het Twents heeft hij eigenlijk het tragische verhaal... het tragische leven van Jatti. Bezingt hij dat.
Oké, dat is al een mooie naam. De theatervoorstelling is volop in een soort... ontwikkelfase van wat gaan we precies doen.
Precies, dat is het.
En je bent nogal... over 2 jaar is dat... want dat zeiden we in de inleiding, is dat inderdaad de planning?
Volgend jaar hebben we al onze energie nodig voor Enschede 700. Hè? Maar dat is niet voor nu. Hè? En dan in 26 Jatti.
26 Jatti. Ik ben ontzettend benieuwd hoe dit allemaal gaat aflopen. Jullie hebben ons allebei warm gemaakt. We gaan het volgen.
Genoeg te doen. En een verhaal dat alle ingrediënten heeft voor een spannende podcast en een spannende theatervoorstelling. Marco Krijnsen, Geert Cornelissen. Dank. Succes met de verdere voorbereidingen.
Ja, jullie ook bedankt.
Dank je.